Ik zal u verhogen, mijn God, gij koning. Ik zal uw naam prijzen voor altoos en immer. Te alle dagen zal ik u prijzen, uw naam loven voor altoos en immer. De Heer is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werk roemen. Ze zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal van de heerlijke luister uw majesteit en van uw wonderdaden gewagen. Ze zullen spreken van de macht uw geduchte daden en uw grootheid wil ik vertellen. Ze zullen de roem uw grote goedheid verkondigen en jubelen over uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Zo begint de psalmist in Psalm 145 de grote daden en het grote wezen van God te loven en te prijzen. En dan mogen wij op inhaken door hem lof te zingen. Zijn naam is wonderbaar. 911, we zullen dat staande met elkaar zingen. Psalmist looft en prijst de Heere, die grote naam. God is groot en goed. En samen mocht het lied zingen, zijn naam is wonderbaar. En in de naam van die God zijn we vanavond bij elkaar. Niet in de naam van een kerkgenootschap of van mensen, maar in de naam van de levende God. En hij wil vanavond ontmoeting met ons hebben. En hij wil zijn woord aan ons doorgeven. Maar hij wil ook zich bekendmaken, opdat we nog meer zullen vertrouwen in de komende tijd op die geweldige God. We willen samen een zegen vragen over dit samen zijn en daar wil ik u graag in voorgaan. Ja, Vader, u bent God, de Almachtige, de Eeuwige, de Herder. Zoveel termen worden in uw woord genoemd die tot uitdrukking brengen delen van uw wezen. Omdat wij u niet ten volle kennen, hebben we menselijke woorden nodig om u te omschrijven. Maar dank u wel dat we in uw naam, de naam van de Eeuwige, vanavond bij elkaar mogen zijn. En elkaar mogen ontmoeten samen voor uw aangezicht. Dank voor deze dag. Dank dat het vandaag ons aan niets ontbrak. Dank voor de dienst van vanmorgen. Dank voor de ontspanning van deze middag. En dank dat we ook zo in de avond van deze eerste dag van een nieuwe week bij elkaar mogen zijn. In alle rust. Afgezonderd van het wereldgebeuren. Afgezonderd van alle hectiek van alle dag. En Vader, we willen vanavond stil zijn. En willen u zien. En willen u ontmoeten. En willen meer van u leren. Heren, want hoe beter we u kennen, hoe groter het vertrouwen in u is. We zijn mensen. Klein en kleindenkend van u. Menselijk denkend vaak van u. En daarom gaan we zo vaak onderuit. Of beginnen we te twijfelen. Of worden we onzeker. Maar heren, we willen vanavond u zien, opdat we ook in de komende tijd standvastig zullen staan, vertrouwende op die almachtige, eeuwige God. Wilt u zichzelf vanavond openbaren vanuit uw woord? En wilt u tot ons hart spreken? U weet precies wat we nodig hebben. U weet precies in welke fase van ons leven we zijn. U weet, heren, wat de komende week te gebeuren staat. Misschien nog beter dan wij, zeker weten. En we willen bidden, heren, wilt u dat precies datgene geven wat ons hart, ons leven nodig heeft. Dank u wel dat we zo in vrijheid samen mogen komen. Een geweldig groot goed. En dat vinden we zo gewoon. Maar toch wil u daar vanavond voor danken. En zo mogen we bidden voor onze broeders en zusters achter het bamboegordijn of in de islamitische landen. Landen waar spanning is, heren. We willen bidden dat zij ook standvastig mogen blijven staan in u. En ook een getuigenis mogen doorgeven van wie u bent. Heer, er zijn zoveel brandhaarden in deze wereld. Er zijn zoveel natuurrampen. Dat vertelt ons dat de Heer Jezus spoedig weerkomt. De voetstappen worden steeds duidelijker. Maar ik wil u bidden, Heer, dat de gemeente wereldwijd, of die nou in vrijheid samenkomt of in het verborgene, een licht mag zijn voor de mensen die in paniek zijn, die in onzekerheid zijn. Op de mensen gebracht worden bij de enige die de rots is, namelijk de Heer Jezus Christus. Vader, ik wil u zo danken dat we veel voorbeden mogen doen voor onze broeders en zusters. Maar ook broeders en zusters aan deze gemeente. U kent de zieken, u kent de ouderen. U weet van hen die een moeilijke weg gaan. Heren, wilt u zich heel bijzonder als een troostend en een genade God openbaren aan hen. We denken aan onze broeder die opgenomen is in het ziekenhuis vanmorgen. Wees ook hem heel dicht nabij. Vader, dank u wel dat we zo om elkaar heen mogen staan als groot gezin. Maar we ook heel persoonlijk voor onszelf bidden. Wilt u ons rijkelijk zegenen deze avond. Dank u wel dat we dat mogen verwachten. Want u bent een God die geen steen voor een brood geeft. U bent een God die het levende water ook vanavond wil schenken. Zet ons hart, ons leven open voor u en willen u ontmoeten. Vader, dank u wel dat het kan en mag. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Fijn dat we elkaar vanavond mogen ontmoeten. Fijn dat we elkaar vanavond ook mogen bemoedigen. En samen mogen zien hoe groot God is. En dat is mijn verlangen, dat we samen mogen ontdekken wat een bijzondere God wij hebben. Want vaak door de omstandigheden van ons leven raken we het zicht op hem kwijt. En dan zinken we als een Petrus in de golven. Maar als we beseffen wie onze God is, wat hij gedaan heeft, doet en zal doen, dan hebben we vaste grond onder de voeten. En een lied in Johan de Heer 791 geeft heel mooi aan wat de Heer Jezus allemaal voor ons is, want we kunnen die God kennen door de Heer Jezus. En ik stel voor dat we die 5 coupletten zingen. En onder het zingen van die coupletten krijgt u gelegenheid om uw dankoffer te geven. De tweemalige rondgang, zoals net is afgekondigd. Ster waarop ik schouwe, rots waarop ik sta, gids die ik vertrouwe, staf waarmee ik ga. 791, alle 5 coupletten en onderwijl de inzameling van de gaven.
Thank you.
Ja, de Heer is toch alles voor ons. Tenminste, dat hoop ik. Heel veel mensen hebben God en de Heer Jezus mee laten draaien in hun leven. Maar Hij mag het centrum zijn. Hij is ons alles. En het volgende lied dat we met elkaar gaan zingen zegt: juicht, want Jezus is Heer. Kinderen Sions, verblijd u ter ere van Hem die ons lief heeft. Die Heer heeft ons lief. Hij is gestorven en opgestaan en Hij leeft. Jezus, de koning die mensen het leven weer geeft. 174 uit Opwekking. De Heer Jezus geeft ons het leven weer. Die grote God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die elke ster, elk zandkorreltje, elke molecuul, elke atoom kent. Die God is naar ons toegekomen in de Heer Jezus Christus. Opdat we niet voor eeuwig bij God vandaan zouden moeten blijven. En zijn Zoon, de Heer Jezus, God redt, heeft ons vrijgekocht. Tenminste, ik hoop, zoals we hier vanavond zitten, dat we allemaal weten dat we gekocht en betaald zijn met het kostbare bloed van de Heer Jezus. Want dan wordt die naam van de Heer Jezus zo dierbaar, zo kostbaar. Het volgende lied zegt, 493, Jezus, wat een heerlijke naam, mensenzoon, zoon van God, lam op de troon. Blijdschap en vrede, genade en hoop, al mijn schuld is weggedaan. Jezus, wat een heerlijke naam.
Thank you.
wel eens, ook in godsdienstige programma's, dat ze zeggen er zijn vele wegen die naar de hemel leiden. Maar er is maar één naam die naar God de Vader leidt. Hij is de weg, de waarheid en het leven. De Heer Jezus alleen. En dan mogen we op hem bouwen. Dan mogen we op hem rekenen. Hij heeft beloofd, een van zijn laatste woorden, voordat hij naar de hemel voer was. En zie, ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En daar mogen we op rekenen. En hij doet het ook. Hij maakt zijn woorden gestand. En op hem mogen we bouwen. In de fijne dingen van ons leven mogen we delen met hem. De moeilijke momenten mogen we delen met hem. En we mogen op hem bouwen. En dan bouwen we niet op het zand, maar dan bouwen we op de rots. Tot slot wil ik nog zingen 575. Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied en mijn kracht. Ik wil met u een gedeelte lezen uit de tweede Korinthebrief. Maar wat zijn we toch geweldig bevoorrecht dat we die God mogen kennen. Maar doet dat ons nog iets? Het feit te weten dat God zijn Zoon voor ons gegeven heeft. Het feit te weten dat ons leven in zijn hand is. Wat doet dat ons? En Paulus die... Spant zich in met grote passie. En dat is ook het thema voor vanavond. Passie voor God. Om de gelovigen aan te sporen. Om het geloof niet alleen met je hoofd te hebben. Of alleen maar voor de zondag. Maar dat in elk facet van je leven te laten doorklinken. En ik merk als ik zo met mensen spreek in de landen. Ik hoop niet dat het voor hier geldt. Dat zoveel christenen een soort christendommeligheid hebben. Een beetje in slaap gesukkeld. Een beetje zo van, nou ja, ik ben blij dat de Heer van me houdt en ik leef gewoon mijn leven. En er gaat zo weinig van uit. 30, 40 jaar geleden was het gewoon dat mensen wisten wat de Bijbel was en wie Jezus was en wie de verhalen van de Bijbel kennis wil. Maar vandaag de dag is er zo'n generatie opgegroeid die niet meer weet wie de Heer Jezus is. En ze hebben zelfs niet eens meer een Bijbel. En ik denk dat het juist vandaag de dag, anno 2011, erop aankomt dat de gemeente van Jezus Christus plaatselijk en wereldwijd laat zien in wie ze geloven. En dat ze serieus met die God omgaan. Want de enige Bijbel vaak die ze lezen is uw en mijn leven. En spettert het er nou van af van uw leven? Of is het er gewoon gesapig christendommeligheid? Nou, Paulus spoort ons aan tot actie. Paulus spoort ons aan tot radicaliteit. En ik denk dat we dat nodig hebben, anno 2011. Zeker nu de Heer Jezus spoedig komen zal. Ik wil met jullie lezen een stukje uit een van zijn gepassioneerde brieven, 2 Korinthe 5. Ik lees vanaf vers 10, dus even een vers voor het pericoopje. En bedenk wel dat hij dit schrijft aan gelovigen. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Daar we dan weten hoezeer de Heer te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen. Voor God echter is ons bedoelen openbaar en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar. Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar we geven u gelegenheid tot roem over ons, opdat gij niet verlegen staat tegenover hen die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet door het hart. Want het zij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van God. Het zij wij nuchter van zin zijn, het is de wille van u. Want de liefde van Christus dringt ons. Daar we tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is, dus zijn ze allen gestorven. En voor allen is hij gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo kennen we dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wel Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zoals dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. En het alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen. En dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. We zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande, in naam van Christus vragen we u, laat u met God verzoenen. Hem die gezonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat we zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover dit gedeelte. Als iemand enthousiast is, dan word je zelf ook enthousiast. Tenminste, dat is, als iemand heel iets fijns vertelt, iets moois, dan word je zelf ook enthousiast. Ik heb een voorbeeld bij ons in de gemeente. Is een jonge man, die heeft heel veel verstand van sterren en van planeten. En als hij dan over gaat vertellen, dan zie je hem helemaal zenuwachtig worden. En dan, dat is het zo mooi. Ik mag even klikken. Want ik zei, niet voor niks een mooi plaatje uitgezocht. En dan kan hij zo mooi vertellen. En ik betrap me er zelf op dat als het straks weer augustus wordt. Hij helpt me ook wel altijd herinneren door een mailtje. Dan komt altijd zo'n meteorietenregen naar de aarde toe. Hij heeft uitgelegd hoe dat kan. Ik weet het allemaal niet. Maar het is wel een prachtig gezicht als het een mooie zomeravond is. Een open avond. Door zijn enthousiasme word ik aangestoken. En heb ik ook neiging om meer ervan te willen weten en erop te gaan letten. En dat werkt. Want ik had altijd gedacht dat zo aan de avond dat je dan zo'n ster zag daar. Maar dat schijnt een planeet Venus te zijn. Wist ik niet, heeft hij me uitgelegd. En nu zie ik hem elke keer weer. Denk ik, dat is geen ster, dat is maar planeet Venus. De avondster. Als iemand enthousiast is, dan steekt hij je aan. Ik had vroeger een jaar of 45 geleden, toen ik uit de lagere school kwam. Toen heette het dan gewoon lagere school. Fiets ik altijd bij een opa Kok langs. Dat was een oude baas. Het was niet een echte opa van mij. Maar het was een opa van een kennis. En dan ging ik dan na schooltijd naartoe. En hij kon heel mooi vertellen. Hij kwam zelf uit Enkhuizen. En vertelde over de dromedaris en zo'n gebouw daar. Maar hij kon het prachtig vertellen over de 80-jarige oorlog. Over Willem van Oranje. Over de Tweede Wereldoorlog. Kortom, alles wat met geschiedenis te maken had, kon hij vertellen. En als klein jochie hing ik aan zijn lippen. En ik denk dat ik daar de tik van overgehouden heb, dat ik heel erg geïnteresseerd ben in geschiedenis. En natuurlijk is geschiedenis belangrijk. Het hoort niet alleen bij een pretpakket, maar geschiedenis is belangrijk. Datgene wat in het verleden heeft gespeeld, bepaalt wat we heden zijn en waar we in de toekomst naartoe gaan. Maar opa Kok kon dat zo mooi vertellen, dat het bij mij is aangeslagen. Ik ben erdoor aangestoken. En ik vind het mooi om te luisteren en te lezen over geschiedenis. Het is aanstekelijk. Net zoiets als iemand naast je zit en begint opeens te proesten en te niezen. Dan word je aangestoken door de griepvirus. Zo kan iemand die enthousiast is je ook aansteken. En eigenlijk zouden wij als christenen anderen moeten aansteken met dat, in alle eerbiedzicht, virus van het geloof. Even een ander voorbeeld, even een ander invalshoek. U kent wel zo'n ceremoniemeester die op een bruiloft zich het vuur uit de sloffen loopt om alles netjes in orde te hebben. Het doel van een ceremoniemeester is dat de bruid en de bruidegom nergens aan hoeven te denken. Dat ze niet aan hoeven te denken hoe laat ze in de auto moeten stappen. Dat ze niet hoeven te denken waar zijn de ringen. Dat ze niet aan hoeven te denken hoe laat moeten we waar zijn. Niet hoeven te denken, krijgt oma wel genoeg broodjes? Nee, een ceremoniemeester zorgt dat bruid en bruidegom ongestoord kunnen genieten van de dag en gewoon alleen maar hoeven te stralen. Een ceremoniemeester is daar heel druk mee. Maar wat zou het zijn als een ceremoniemeester zou zijn die de kantjes van afliep? Die met een sandwich in zijn mond zegt, oh ja, ik geloof dat we een kwartier geleden in de kerk hadden moeten zijn. Dan is dat geen goede ceremoniemeester. En is dat een aanfluiting voor het bruidspaar. Als een ceremoniemeester het zonder passie, zonder inzet zou doen, zou het een aanfluiting zijn en zou de glans van het bruidspaar eraf gaan. Ik kom zo meteen op die voorbeelden nog wel weer terug. Maar als we kijken naar Paulus. Paulus was een man die bewogen was voor de gemeente. Een man die bewogen was, vol passie, voor wat er allemaal speelde in de gemeente. Hij had de gemeente op zijn hart, hij had de gemeente lief. Hij was vol van de bediening die hij had om gelovigen op de Heer Jezus te laten lijken. Hij was een discipel van de Heer Jezus. En de Heer Jezus, de Zoon van God, had natuurlijk een geweldige passie voor de wereld die verloren was. Zo'n grote passie dat hij de hemel verliet en naar deze aarde kwam om te lijden en te sterven. En Paulus is daardoor aangestoken. En toen de Heer Jezus naar de hemel ging en later Paulus ontmoette bij Damascus, toen mocht Paulus met de andere apostelen de bediening voortzetten, bewogen. En je ziet al wat passie is, er staan een heleboel woorden. Bevlogen, bezield, enthousiast, gedreven, geïnspireerd, uitbundig, vurig, geestdriftig, hartstochtelijk en nog veel meer. Wat allemaal uitdrukt wat passie is. En passie werkt aanstekelijk. En Paulus wil aanstekelijk christen zijn. Hij wil de gemeente in beweging zetten. Dat het niet een gesapig iets zal zijn, maar dat ze doorgaan. Doorgaan in het discipelschap, doorgaan om de Heer Jezus te volgen, maar daar ook serieus mee om te gaan. Ik noemde net al die voorbeelden van die broeder bij ons uit de gemeente die van de sterretjes houdt en van opa Kok. Passie werkt aanstekelijk. Passie werkt aanstekelijk. We zijn net een paar dagen in Den Haag geweest. We hebben die debatten bijgewoond en zo. Was wel interessant. Hoewel het zou mijn vak niet zijn. Maar het is mooi om dat te zijn. En toen wij gisteren met vrienden aan het wandelen waren. En we vertelden van het Mauritshuis. En van het Binnenhof. Wat we allemaal gezien hadden. Toen zeiden ze. Nu moeten wij ook maar eens een keer naar Den Haag gaan. Een paar dagen daar doorbrengen. Schijnbaar hebben we zoiets enthousiast overgebracht. Dat zij nu ook het plan hebben om daar naartoe te gaan. En dat is vanzelfsprekend. Waar je vol van bent, dat deel je en daar worden andere mensen door aangestoken. Dan de vraag aan u en mij. Hebben wij nog passie voor de Heere God? Worden mensen nog aangestoken door ons om God te gaan zoeken? Zijn er nog mensen die zeggen, hij is niet volmaakt, maar ik zie in zijn leven, ik zie in zijn woordkeuze, ik zie in zijn gedrag, dat hij passie heeft voor de Heer Jezus. Als we kijken naar de Heer Jezus zelf, hij had een geweldige passie voor ons, zei ik net al. In Efeze 5 staat dat hij zich voor de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Om haar te heiligen, haar reinigend door het waterbad met het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen. Stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zodat ze heilig is en onbesmet. De Heer Jezus, hij had passie voor de gemeente. Hij gaf zich om de mensen en hij wilde maar één ding, dat de gemeente stralend en zuiver en rein zou zijn. En hij heeft zich daarvoor overgegeven. Hij heeft het bloed laten vloeien, zodat we gereinigd kunnen worden. De Heer Jezus is helemaal gegaan voor ons. Helemaal gegaan voor ons. Omdat wij zo goed waren? Nee. Omdat wij zo volmaakt waren? Nee. Maar omdat hij van ons houdt. En hij heeft maar één verlangen. Dat wij stralen. Dat wij als het ware als een glanzende, stralende bruid de bruidegom verwachten. Maar hebt u nog passie voor God? Een passie voor de gemeente? Neemt u God nog serieus of draait God mee in uw leven, maar is hij niet meer het centrale punt? Misschien is geloven in God gewoon geworden. Dat beproef ik vaak. Dat het er gewoon bij hoort. Het is zondag, dus je gaat naar de kerk. En natuurlijk, je leest bij het eten, je bidt. Maar is God nog heel bijzonder voor u? Doet het u nog wat als u aan God denkt? Ik heb de afgelopen weken ook studieverlof gehad. En ik mocht een van de gebedsboeken lezen en bestuderen van de Joden. En daar proef je met alle bedekking die ze ook hebben, toch een geweldige liefde voor de eeuwige, voor de naam. En in de gebeden komt dat zo geweldig naar uitdrukking. Hoe staat het met ons? Denk dus heel even na. Wat zou het voor u betekenen als u God niet had? Had u een vrije zondag? Of mocht u opeens veel meer dingen? Betekent dat God voor u? Als ik denk dat ik God niet zou hebben, weet u, dan heb ik het gevoel dat ik kilometers naar beneden val. En dat ik alle oriëntatie, alle houvast, alles kwijt ben. Ik hou van de Heere God, omdat hij het eerst van mij hield. En ik zou niet meer willen leven voor hem. Maar soms kan het leven met God zo gewoon worden. Dan raffel je je gebeden af. Dan raffel je je stille tijd af als je dat al doet. En je zit in de kerk en je luistert. En soms is het nodig om even weer opgeschud te worden. Even weer met de pook wakker geschud te worden. En mijn verlangen vanavond is dat je nog meer passie krijgt voor God. Want hoe krijg je meer passie voor iets of iemand? Als je beseft wie hij is, wat hij gedaan heeft of wat hij gaat doen. En zo wil ik vanavond een paar puntjes zomaar de revue laten passeren. Misschien niet diepgravend, misschien niet een echte bijbelstudie. Maar gewoon vanavond even weer stilstaan als discipelen van de Heer Jezus. En misschien dat vuurtje wat langzaam weer is uit gaan doven, weer op te rakelen, zodat het weer warm wordt. Zo eerst eens nadenken, wie is God? Wie is God? Schepper, onderhouder, alomtegenwoordige, almachtige, eeuwige, vader, de rechtvaardige, de barmhartige, de genadige. En noemt u maar op. Zoveel woorden in de Bijbel, zoals ik net ook al zei, die omschrijven wie hij is. Dat is God. Hij is de schepper. Dat alleen al. Dat kunnen we namelijk voelen en kunnen we zien. De schepping. Ik zei al gistermiddag waar we aan het wandelen. En dan zie je die geweldige luchten. En dan zie je die geweldige dode bomen die dan weer zo prachtig afsteken tegen die mooie luchten. Je ziet de beesten in het weiland ondanks de kou. En het heeft mijn vader gemaakt. Het heeft mijn vader gemaakt. En ik... Elke keer als ik loop in de natuur, dan heb ik niet anders dan een loflied in mijn hart. Zoals een klein kind, als het ware, opschept naar zijn vriendje. Mijn papa is brandweerman, mag ik zeggen in alle eerbied en met veel vreugde en dankbaarheid in mijn hart. Mijn vader is de schepper. God is. Ik hoop dat u in de komende tijd, in uw stille tijd, gewoon eens in de psalmen bijvoorbeeld, gaat opzoeken wat voor eigenschappen God is, wie hij is. En weet u, dan kom je vanzelf tot aanbidding. Dan ga je tegen God zeggen, dit bent u voor mij. U bent voor mij de eeuwige. U bent voor mij mijn vader. U bent voor mij de schepper van hemel en aarde. U bent voor mij de almachtige, de El Shaddai. U bent voor mij de barmhartige, de genadige. Uw naam zij geprezen. Telkens in de gebeden, ook bij de Joden, komt dat naar terug. Geprezen zij de naam. Geprezen zij hij. Misschien is het goed om je ogen even dicht te doen en even je hoofd misschien te buigen en gewoon even na te denken, wie is God? Heere God, ik dank u wel dat u die eeuwige bent. Ik dank u wel dat u de schepper bent. Dat u zo groot bent. En dat u in de Heere Jezus Christus mijn vader bent. Ik dank u wel voor uw grootheid. Die naar deze wereld gekomen is om het verloren te zoeken, inkluis mij. Ik dank u voor wie u bent en ik aanbid uw grote naam, in Jezus' naam. Amen. Dat is hij. En wat heeft hij allemaal niet gedaan? In het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben in vers 21, lezen we dat hij die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Wat deed de Heere God? Maarten Luther noemt dit de grote ruil. Daar waar wij aan het kruis moesten hangen, met zijn zoon, de Heer Jezus, aan het kruis hangen. Daar waar wij de doodstraf verdiend hadden, werden we verwisseld. En ging hij daar onze straf te dragen, de dood ingegaan. God deed dat. Terwijl wij bij hem weggelopen waren. God deed dat, hij offerde zijn enige zoon, terwijl wij de schuldigen waren. God ging naar ons toe, terwijl wij hem niet wilden kennen. God deed dat in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Bij ons in de kerstnachtdienst hadden we als thema het beste idee van het heelal. Want dit was het allerbeste idee van het heelal. De Zoon van God, die in onze plaats leed en stierf. En dat deed God. Dat deed God voor jou en voor mij. Besef dat. Laat het weer even opnieuw tot je doordringen. En wat is dat voor een gevolg? Vers 21, zodat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En wat is dat een moeilijke zin? Gerechtigheid van God worden in hem, dat betekent dat we God recht in het gezicht mogen zien. Dat we ons niet hoeven te schamen zoals Adam en Eva weg moesten kruipen. Maar dat we mogen staan voor God. Door het offer van de Heer Jezus mogen we staan voor God, leven met God. Worden we niet weggevaagd, maar zijn we aangenomen als kinderen. In vers 17 staat dat we een nieuwe schepping zijn. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dat heeft God gedaan. Hij heeft onze zonde aan het kruis genageld. En we zijn een nieuwe schepping geworden. Al het oude is voorbij. Het oude is voorbij. Een van de dierbaarste preken die ik van broeder Malch onthouden heb, is op oudjaarsavond. Dat hij zei op oudjaarsavond, ik weet niet welk jaar dat was. Hij zei, nu sluit het jaar af en het oude beleiden we. En op 1 januari heeft de duivel geen recht meer om te zeggen, weet je nog van vorig jaar. En weet u, ik weet niet hoe uw oude leven is geweest. Maar het oude is voorbij als je Jezus Christus hebt aangenomen. Jezus heeft daar de straf voor gedragen. En je bent herboren, een nieuwe schepping. Oh ja, zeker, de boze zal altijd nog wel proberen dat open te halen. Maar je bent een nieuwe schepping. Dat heeft God gedaan. Gefeliciteerd. Dat heeft God gedaan. Die God zij alle lof en eer voor wat hij gedaan heeft in de Heer Jezus Christus. Groots, ongekend, zo bijzonder. En als we hem aanbidden om wie hij is, mogen we hem danken voor het offer van de Heer Jezus. Mogen we danken voor wat hij op Golgotha gedaan heeft voor ons. En wat doet God nu? God is elke dag aanwezig met zijn liefde en met zijn zorg. Elke dag is hij erbij en draagt hij ons. Geeft hij ons zekerheid. Geeft hij ons genade. Zo vaak staat er in de psalmen, en dat treft mij de laatste tijd heel erg, bijvoorbeeld psalm 11 of psalm 91, dat hij een schuilplaats is. Te midden van alle turbulentie van dit leven, van het wereldgebeuren, is hij een schuilplaats. Wat zijn wij als gelovigen bevoorrecht dat we een schuilplaats hebben. Dat we een plek hebben waar we veilig zijn, geborgen in de armen van God, aan zijn hart gedrukt. Dat doet God vandaag, elke dag weer. Dat biedt hij aan. En we mogen daarop rekenen dat hij dat doet. Dat wil niet zeggen dat we alles begrijpen wat in het leven gebeurt. Dat wil niet zeggen dat alles voor van een leien dakje gaat. Maar hij is er. Soms twijfel wel eens. Soms willen we het voelen. Soms willen we het zien. En we zien het niet altijd. Maar we mogen het weten. Daar wij nu weten, staan we ook standvastig. Zo geweldig, zo'n geweldige bemoediging, zo'n geweldige zekerheid. Dit doet God. Hij is er met zijn liefde en met zijn zorg, met zijn schuilplaats zijn. Wat zijn we dan bevoorrecht in deze wereld? Want dan zou je in deze wereld moeten gaan zonder God. Dan is het toch echt werkelijk hopeloos. En wat doet hij nog meer? In vers 19 staat dat hij ons het evangelie heeft toevertrouwd. Dat hij ons inschakelt. Dat wij gebruikt mogen worden in ons huwelijk, in ons gezin, op onze school, op onze werkplek, om het evangelie voor te leven en uit te dragen. Of zoals in vers 20 staat, dat we vertegenwoordigers zijn van God, dat we namens hem er mogen zijn, namens voor die ander. God schakelt ons in. Daar waar wij het al lang opgegeven hebben met de mensen, we zouden zeggen, fijn, je bent gered, maar nu ga je maar in een hoekje zitten, zegt God, ik heb je gered. En nu mag je een geur van Christus verspreiden in je omgeving. En zo mogen we ingeschakeld worden. Wat een barmhartige God die ons zo wil gebruiken. Die God die zoveel zegeningen geeft en die ons ook het evangelie toevertrouwd heeft. Om het voor te leven en uit te dragen. Dat doet God. Hij heeft het gedaan in de Heer Jezus Christus en hij is vandaag de betrouwbare. Maar wat gaat hij doen in de toekomst? U weet het, hij gaat ons thuis halen. Misschien over het lijden heen, de heerlijkheid in. Of misschien bij het klank van de bazuin, hij haalt ons thuis. En dan zal ook dat rijk van vrede en gerechtigheid aanbreken waar heel de wereld zo naar snakt. Hij gaat dat doen. En wat staat er in vers 10? En dan zal hij ook rechtvaardig oordelen. Ja, de gelovigen zullen ook beoordeeld worden. Beoordeeld worden voor de rechterstoel van Christus. En Paulus weet dat. Daar hangt niet ons behoud van af. Ons behoud hangt af van de keuze om te geloven in de Heer Jezus Christus. Maar ons leven zal beoordeeld worden voor Christus. En hij zal het recht beoordelen, rechtvaardig beoordelen voor de rechterstoel van Christus. Waarom? Om datgene wat tot eer van hem strekt. Zoals er op een andere plaats in de Korinthebrief staat. Het goud en de edelgesteente die hij heeft tot stand heeft gebracht in ons leven. Die we tot stand hebben laten brengen in ons leven. Zullen we hem mogen aanbieden als kronen. En zullen we hem mogen eren daarmee. En datgene wat niet goed is. Wat uit egoïsme gedaan is. Misschien voor de wereld of voor de mensen in de gemeente nog wel mooi. Maar wat we voor onszelf gedaan hebben, dat zal verbranden. Zoals stro verbrandt in het vuur. En weet u, en dat is de passie van Paulus in dit gedeelte. Hij verlangt ernaar dat we als gelovigen stralend, zonder brandvlekken, zal ik maar zeggen, voor Christus zullen staan. Dat is zijn passie voor zijn bediening. Om als een goede rentmeester, als een goede ceremoniemeester, te zorgen dat de bruidegom blij is met zijn bruid. En daarom schrijft hij dit. Daar we dan weten hoezeer de Heer te vrezen is. Ik kom helaas de laatste tijd zoveel christenen tegen die zeggen, en dat bedoelen ze ongetwijfeld misschien wel goed, maar het komt bij mij zo pijnlijk over. God heeft ons allemaal al vergeven. Het maakt niks meer uit wat we doen. God is barmhartig en genadig. Waarom zou je je zonde nog belijden? Leef nu maar, we hebben de eeuwigheid en Jezus heeft alles wel vergeven. Dat is geen evangelie. Om met Paulus te spreken in de Galatenbrief. Dat is een verdraaid evangelie. De Heer neemt zonde ook juist in het leven van zijn kinderen zeer serieus. Kijk maar hoe hij handelde met zijn volk Israël. En Paulus zegt, ik verlang ernaar dat jullie als bruid rein en puur en zuiver zullen zijn. En als een goede ceremoniemeester gaat Paulus aan het werk om alle oneffenheden aan te wijzen. En dat vinden we niet leuk als hij zonde bij de naam noemt in de brieven. Maar dat doet hij opdat we rein zullen zijn. Hij wil dat we vlekkeloos zijn. Hij wil dat we een voorwerp zullen zijn waar de bruidegom blij mee is. In vers 11 zegt hij ook dat hij wil proberen te overtuigen. Hij tracht de mens te overtuigen. Voor God is echt ons bedoeling openbaar. Hij probeert ons te overtuigen. Tot gehoorzaamheid aan het geloof te brengen, staat er letterlijk. Dat we niet alleen geloof met onze mond, maar het ook laten zien in onze wandel. Dat ook laten zien in ons gedrag. Dat we van hem zijn en dat we maar één ding verlangen, is dat hij blij met ons is. En daarom ons laten corrigeren. Daardoor ons laten reinigen in het kostbare bloed. Daardoor datgene wat hij zegt ons aantrekken. Paulus weet wat God gaat doen. En daarom zegt hij, reinig je, heilig je. Peter zegt, wees heilig, want ik ben heilig, zegt de Heer. En in 2 Korinther 5 vers 14 zegt Paulus ook dat de liefde van Christus hem dringt. Hij houdt zoveel van de bruidegom dat hij de gemeente zuiver wil houden. En daarom schrijft hij soms krasse dingen. En dat doet hij niet om na te trappen, maar omdat hij zoveel houdt van de Heer Jezus. Omdat hij zoveel houdt van zijn Heer en Meester. En hoeveel houden wij van de Heer Jezus? Dat is te zien in de wijze waarop wij willen leven tot zijn eer. Als we zeggen van hij vergeeft het toch wel, dan nemen we zijn heiligheid niet serieus. Dan is denk ik ook de liefde naar hem toe niet serieus. Want welke bruid wordt serieus genomen? Die als hij de bruidegom ziet komen voor de deur, op haar horloge kijkt en denkt, oh, zou die vandaag komen? Dat is dan geen serieuze bruid. Een bruid die de bruidegom verwacht, is ermee bezig om alles in orde te hebben. En die bestelt een kapper, die bestelt een make-up toestand. Die bestelt, weet ik wat, een mooie jurken. En die zorgt dat alles tiptop in orde is. En ook al zou de bruidegom pas om 9 uur komen, om 8 uur probeert ze klaar te zitten. En ik mis die passie soms bij christenen. Die klaar willen zijn voor de Heer Jezus die terugkomt. Wij zijn de ceremoniemeester van ons eigen leven. Mag ik het zo even overbrengen? Wij zijn de ceremoniemeester. Willen wij zo werken, zo leven, zo onze hart op de Heer zetten, dat we rein en heilig zijn? Of lopen we de kantjes erbij af? Weet nog even het voorbeeld wat ik in het begin aanhaalde. Een ceremoniemeester die de kantjes ervan afloopt, wordt niet serieus genomen. En ik denk dat veel van de christenen vandaag niet serieus genomen worden, omdat ze de kantjes ervan aflopen. Ze nemen God niet serieus in hun leven. En weet u wie dat het beste zien? De mensen die uw leven lezen, die God niet kennen. Maar zo kan ook het omgekeerde. En dat is het doel van Paulus' betoog. En is het doel van mijn overdenking ook vanavond. Dat uw leven een leesbare brief is van de Heer Jezus. Weten dat je niet volmaakt bent en nooit volmaakt op aarde zult worden. Maar de wil en het verlangen hebt om te leven voor hem. En daar je keuzes in bepaalt. In wat je ziet, wat je leest, wat je eet, wat je doet, waar je bent. En dat wordt gezien door de mensen. Uit liefde voor hem. Dingen laten en dingen doen. Dat wordt gezien. Is God voor u alles? Is hij de grote passie van uw leven? Als je een grote passie voor je hobby hebt, of een grote passie voor mensen, dan doe je daar heel veel voor. Kijk maar naar de voetbalfans. Ze reizen stad en land af. Kijk maar naar de verzamelaars. Ze geven een handenvol geld uit om hetgene te hebben wat ze willen hebben. Passie maakt actief. Passie doet ons bezig zijn. Ons uitstrekken naar. En als we beseffen hoe groot God is. Als we beseffen wat hij gedaan heeft. Als we beseffen wat hij doet elke dag weer. Als we beseffen wat hij gaat doen. Als we die God maar een fractie kennen. Zouden we al volop gaan voor hem. Maar het begint bij overgave. En de wil van onszelf. Niet om behouden te worden willen we gepassioneerd zijn voor de Heere, want dat is alleen maar door het kruis. Maar om de Heer Jezus te laten zien in ons leven. Als een bruid die de bruidegom verwacht. Ik hoop dat er van de gemeente in Enschede gezegd zal worden dat ze aanstekelijk zijn in de liefde en de passie voor de Heer. En ze passievol over hem spreken, dat ze passievol voor hem leven. En ik hoop dat velen in uw omgeving, uw collega's, uw familie, uw buurtgenoten, de Heer Jezus zullen zien in uw leven, omdat u vol bent van hem die alles voor u heeft overgehad. Zijn naam zij geprezen. Amen. Zullen we 145, de Nederlandse versie, tweemaal zingen? Ik zal u loven, Heer, met mijn ganse hart. Samen bidden. Vader, dan willen we in de eerste plaats belijden dat we vaak niet passievol voor u zijn. Misschien moeten we vanavond wel belijden dat u meedraait in ons leven als een randverschijnsel, in alle eerbied gezegd, in plaats van dat u de spil was van ons leven. Misschien was het daarom soms zo dor en zo stil in ons leven. Dat willen we belijden en willen we tegen u zeggen: u bent onze God. Ik wil u loven, ik wil al uw wonderen verhalen. Ik wil u in het centrum zetten van mijn leven. Vader, misschien moeten we belijden dat we wel enthousiast begonnen zijn met u. En dat we niet konden zwijgen over de geweldige vondst, ontdekking die we gedaan hebben toen we bij het kruis van de Heer Jezus kwamen, dat ons leven gereinigd werd, geheiligd werd. Dat al onze schuld vergeven was. Misschien zijn we in slaap gedommeld door de sleur, door de gewoonte. Vergeef het ons. Vader, dank u wel dat u vanavond ons tegemoet kwam om ons aan te vuren. Dat vuur wat er was, misschien een beetje uitgedoofd, weer op te rakelen. Dat weer mag vlammen. Het vuur wat vlamde, misschien nog meer zuurstof te geven om nog meer te gaan voor u. Want Heer, u hebt de gemeente op de aarde achtergelaten om een leesbare brief van u te zijn. Een wandelende Bijbel te zijn voor de mensen die u niet kennen. Ik wil u bidden, Heer, dat we ook in deze plaatselijke gemeente zo mogen omgaan met elkaar, zo vol van u mogen zijn, zo gedreven mogen worden door uw liefde, dat andere mensen aangestoken worden en meer besmet worden, om het zomaar te zeggen, en u zullen willen leren kennen. Dank u wel, Heer, dat we uw geest hebben die ons leidt. Dank voor uw woord die ons corrigeert. zodat we stralend en rein voor u kunnen staan. Heer, ik wil tegen u zeggen, u bent de allerbelangrijkste in mijn leven. U bent die grote God, de schepper van hemel en aarde. U bent de almachtige, de getrouwe, de barmhartige, de genadige, de schepper van hemel en aarde die mijn vader is. Heer, en ik verlang ernaar dat u die plaats in mijn leven krijgt die u waard bent ontvangen, de ereplaats, de plaats waarin alles ondergeschikt is aan u. Vader, opdat mensen u zullen zien en mensen voor de eeuwigheid behouden worden. Heren, geef dat we zo ons leven willen inrichten, dat u gezien wordt door ons heen. Reinig ons, heilig ons, spoor ons aan en zegen ons. Dank dat we op u mogen rekenen, ook in de komende week, dat u de getrouwe bent. Heren, dat u ons niet los wilt laten, maar dat ons vasthoudt. Dank dat we ook vanavond weer meer zicht op u mochten krijgen en vast mogen houden aan u. Dank u wel voor die zekerheid die u bent in ons leven. Heer, op de moeilijke momenten hebben we u nodig. Ook in de blije momenten mogen we op u rekenen. Wat is het geweldig om u te betrekken in elk facet van ons leven. In ons persoonlijk leven, in ons huwelijksleven, in ons gezinsleven, op onze werkplek, op de school, in de buurt waar u ons gezet hebt. Vader, u bent de allerbelangrijkste. Heren, we willen u tonen en van u getuigen, totdat we de bruidegom zullen zien. Totdat we u zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En we willen u stralend en rein tegemoet treden. Dank voor het bloed wat ons reinigt van alle zonden, elke dag weer. Wat een geweldige zekerheid. U te mogen kennen, met u te mogen leven en met u de week verder te mogen gaan. Alle lof, eer en aanbidding zij aan u. Amen. Willen Gods liefde, de liefde van ons voor God uitzingen in 392. En dat de eerste twee coupletten. En dan willen we gaan staan en zingen we na de zegen het derde en het vierde couplet. Mijn Jezus, ik hou van u. Vader, zo mogen we van hier gaan, ontvangen de uw zegen. Dank u wel dat u ons steeds dierbaarder wordt en dat we steeds meer van u mogen gaan houden. Dank dat uw liefde eeuwig en volmaakt is. En dank, Heere, dat u ons de tijd geeft om nog steeds meer u te leren kennen. En zo mogen we met u gaan de komende week. Mogen we uw beloften tot ons nemen, uw beloften die ja en amen zijn. In het geloof leggen we onze hand op die beloften. Wat u nu zegt. De Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heer doet zijn aangezicht over ons lichten en hij is ons genadig. De Heer de Almachtige, onze Vader, verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. In de Heer Jezus Christus. Amen.